Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal er bijbellezing zijn, aanvang 7:45. Aanstaande woensdagavond zal er een tweede Israëlavond worden gehouden in de zaal achter de kerk, aanvang 7:30. Aanstaande zaterdagmiddag hoopt mijn vrouw haar verjaardag te vieren voor de gemeente. U en jij bent hartelijk welkom van 3:00 tot 5:00 in de zaal achter de kerk. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst voorbereiding worden gehouden voor het te vieren heilig avondmaal. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij Psalm 116, de versen 1 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften mengen. 116, de versen 1 en 10. Gemeente, stellen wij ons nu eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij in aansluiting daarop Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. 66, vers 8, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Jesaja 63. Jesaja hoofdstuk 63. En wij lezen de versen 1 tot en met 6. 1 tot en met 6 van Jesaja 63. En dan lezen wij het woord van de Heere. Wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld, want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toren. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de eerste woorden van vers 3. Vers 3, de eerste woorden. Ik heb de pers alleen getreden. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we ook denken aan broeder Ab Boeter. En gezien zijn gezondheid, we willen bidden om Gods ontferming, ook over hem. We willen bidden voor zuster Visser Kacheland. Ook met haar voortdurende pijn en deze week nog een dag in het ziekenhuis geweest voor hartproblemen, maar ze kon gelukkig weer naar huis toe. Ik wil ook bidden voor broeder van de Doel, die ook andere medicijnen ontvangen heeft. En we bidden om herstel of verbetering in zijn situatie. We willen ook het gezin Doren de Heere opdragen, zuster Petra Doren. En ook broeder Theodorus Doren, die bij zijn vrouw is weggegaan. En wij willen ook bidden voor hun kinderen. En dragen hen ook op in de voorbeden van de gemeente. Zullen wij samen de Heere bidden. O Heere, gij grote en heerlijke God, die troont in majesteit, in kracht. In grote heerlijkheid, u die alles beheerst van alle mensen. U zonder u kunnen wij niet ademhalen. En u zorgt voor de hartslag van al wat leeft. Zo bewegen wij ons in u en in u leven wij. U bent de grote, de heilige, de majesteitelijke God. Heere, u zij al de lof, de eer, de aanbidding tot in eeuwigheid. Uw naam moet geprezen worden hier op aarde, zoals het in de hemel ook gebeurt. Want gij zijt God, groot in macht, groot in uw trouw. En Heere, wij belijden u dat wij mensen uit de aarde zijn, dat wij gevallen mensen zijn, dat alles wat wij doen, daar kleeft gebrek aan, dat wij voor uw heiligheid ook niet kunnen bestaan, Onze zonden getuigen tegen ons. En nu hebt u uw Zoon gezonden voor zulke zondaren. Het mag wel een wonder voor ons zijn, Heere. Want wij hebben zwaar en menigmaal tegen u overtreden. En we belijden u ook nog dat wij de helft van het getal van onze zonden niet eens weten. Dat wij ook nog zo schuldig vergeetachtig zijn. Maar dat u wel alles optekent in uw boek. En u vergeet niets, want u bent een God van recht. Maar wat een wonder dat u ook een God bent van genade en dat u daarom uw Zoon gegeven hebt. Heer, uw Zoon is gekomen en u, Heere Jezus, hebt de wijnpersbak van de toren Gods alleen getreden. U bent gekomen hier op aarde om te lijden. Het begon al bij uw geboorte. In uiterste armoede en heel uw leven door. We begrijpen uw lijden niet. En wanneer wij in deze weken ook dieper willen nadenken over dat diepe lijden van u, dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Leer ons uw lijden recht betrachten, want in deze zee verzinken al onze gedachten. En welk mens is er die op het nauwkeurigst kan zijn overtredingen bedenken? Maar welk mens is er die op het nauwkeurigst kan uw lijden peilen? En zo, Heere, willen wij u vragen of u ons verder wilt leiden in het kennen van u en in het zicht hebben op u. En in het bijzonder bidden wij u of voor hen wier harten nog gesloten zijn, zij die geen lust hebben aan uw wegen, gij die u voor de vorm dienen, want wij zijn toch, u hebt ons ook gemaakt als godsdienstige mensen. Dat is onze natuur om godsdienst te bedrijven. En daarom hebben de mensen ook alles, allemaal iets waar ze in geloven. Maar Heere, zo kan het ook bij ons zijn dat we wel uitwendig geloven en wat godsdienstige plichten erop nahouden, zonder dat ons hart voor u geopend is. En Heer, als dat het geval met ons zou zijn, zou u ons dat willen duidelijk maken, heel persoonlijk, opdat zondaren verwond mogen worden, opdat mensen geslagen zouden worden door uw geest, en ontdekt zouden worden aan hun leegheid, aan hun hoogmoed, opdat er zo plaatsgemaakt zou worden voor Christus. Want om u te kennen, zullen we toch, Heer, ons gebrek moeten kennen. En er zal toch plaats voor u gemaakt moeten worden in ons hart en leven. En om met u te overwinnen, zullen we toch zelf eerst overwonnen moeten zijn. Heere, wij bidden u dan om de krachtige werking van uw Heilige Geest, die zondaren ontdekt, die zondaren bekeert en die uw genade verheerlijkt. Zo komen we tot u, Heere, in het besef dat wij diep van u afhankelijk zijn. Dat we ook alles verbeurd hebben, maar wij bidden u om uw grote genade. Heere, wees ons nabij. Leid ons in uw waarheid. Verheerlijk uw naam in ons midden. Heere, wij bidden u om uw ontferming over hen die het moeilijk hebben. Er zijn verschillenden in de gemeente. Sommigen konden ook niet in de kerk komen. U weet al hun omstandigheden, of het door ouderdom was, of door ziekte, of door ander nood, of dat ze op de kinderen moesten passen thuis. Heere, wilt u hen allen gedenken. En zij die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, schenk ook hen een zegen. Wil hen bij hen aanwezig zijn, dat ze mogen luisteren met aandacht en ontzag naar uw woord. En wij hier in de kerk, Heren, geef dat wij goed zullen luisteren. Verlicht ons verstand en open onze harten. En versterk uw dienaar in het spreken, dat hij mag spreken als de woorden Gods. Al is hij ook maar een mens, zwak in zichzelf. Maar Heer, hij is geroepen om uw woord te verkondigen. Laat uw woord dan gelegd mogen worden in het midden van de gemeente en laat het vrucht mogen afwerpen tot eer van uw heerlijke naam. Gedenk ook sommigen onder ons die we met name willen noemen. En we bidden u voor het gezin Doren. U weet alle omstandigheden. We dragen onze broeder Theodorus Doren u op. En wij bidden u, kon het zijn, zou u verandering bij hem willen geven. Dat er ook een terugkeer mag zijn tot zijn wettige vrouw en zijn kinderen. Heere, wilt u in zijn hart werken, wanneer wij dat niet meer kunnen, wanneer wij hem nauwelijks kunnen bereiken? Wilt u hem nog bereiken? Wilt u hem te sterk worden? Heere, wij bidden u ook voor zuster Petra Doren, in het verdriet en de moeite waar zij doorheen gaat. Wilt u haar vertroosten en versterken? En haar ook helpen in al deze omstandigheden. En wilt u haar een God zijn van nabij, een toevlucht. Wil haar versterken. En zegen Erik en Aline. Gedenk hen in al hun omstandigheden. Wij bidden u voor de vertroostende en de krachtige werking van uw Heilige Geest. Ook in de harten van Erik en Aline. Heren, zo bidden wij u. Voor dit gezin, zou u, Heren, nog uitkomst willen geven, al lijkt het voor ons zo moeilijk, maar voor u is niets te moeilijk. Wij dragen u ook op, broeder Boeter, in de zwakheid die hij heeft, de moeite, de pijn waar hij doorheen gaat, wilt u hem voortdurend versterken, ook in de toekomst hem nabij zijn, zegen medicijnen die hem gegeven wordt. En laat hij ook mogen beseffen dat u de medelijdende hoge priester bent, die kunt helpen en uitkomst geven boven verwachting. Wij dragen uw zuster Visser Kacheland op, met al de moeite en de rugpijn die zij heeft. Wanneer ze morgen naar de pijnpolie moet, geeft dat er nog uitkomst voor haar gevonden mag worden. Wilt u haar leiden? Boven alles wilt u haar vasthouden. En laat zij mogen beseffen dat u een heerlijke hoge priester bent in de hemel, gezeten aan de rechterhand van God. Dat u gezeten bent om voorspraak en voorbidding te doen voor allen die in nood zijn, die tot u vluchten. Laat zij ook zo haar toevlucht vanuit haar nood tot u mogen nemen. Wilt u haar verblijden door uw daden? Wij bidden u ook voor broeder van de Doel, onze broeder Cor van de Doel, met al de omstandigheden waarin hij zich bevindt en de medicijnen die hij dagelijks neemt. Wij vragen u of u die medicijnen wilt zegenen en of de kwaal toch tegengehouden mag worden. Maar vooral dat onze broeder in zijn ziel mag ervaren dat u een God bent die bemoeienissen heeft met onwaardige mensen. Dat u een God bent, barmhartig en genadig, groot van goedertierenheid. Heere, vertroost en versterk hem in alle omstandigheden. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. En wij vragen u om de uitstorting van uw geest en de hartelijke krachtige werking van uw geest. Dat al uw dienaren die u geroepen hebt, dat zij mogen staan waar u hen geplaatst hebt in de kracht en in de mogendheid des Heren, opdat ze zo mogen preken en staan, ook in gevaarlijke omstandigheden, wilt u hen allen versterken en overal geven dat uw woord verkondigd mag worden naar uw zin en mening. In alle landen, Heere Jezus, vergader u zelf een volk, uit alle landen, talen en stammen, opdat het mag zijn tot eer en lof van uw naam. Heere, verheerlijk zo vrije genade. Gedenk ons in uw gunst. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zullen we dan zingen Psalm 30, de versen 1 en 8. Psalm 30, versen 1 en 8. Geliefde gemeente, opnieuw hebben wij het voorrecht om na te denken over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En ook in deze lijdenstijd mogen we ons daar weer op richten. En wanneer wij nadenken over de Heere Jezus, dan is daar altijd weer wat nieuws over te zeggen en in te vinden. Want de Heere Jezus is onnaspeurlijk. De apostel Paulus zegt samen met al de heiligen te doorzoeken en te peilen de hoogte, de diepte, de lengte, de breedte van de grootheid van Christus. Wij willen ook nu uit het Oude Testament daarover mediteren. En we zien hier de lijdende, maar ook de overwinnende knecht des Heren. En hij spreekt, ik heb de pers alleen getreden. En daar willen we met elkaar over nadenken. Over deze woorden. Ik heb de pers alleen getreden. En er zijn drie gedachten. We zien ten eerste Gods toren. Ten tweede Gods verlossing. En ten derde Gods grote liefde. Ik heb de pers alleen getreden. Drie gedachten. Gods toren, Gods verlossing en Gods grote liefde. Dus de tekst spreekt tot ons over toren. Wat is dat, jongens en meisjes? Dat is boosheid. Dan is de Heere boos op de goddelozen. De Heere zal hen straffen. Grimmigheid, dat is een ouder woord, toornig. En zo lezen we hier over Gods toren. In het eerste vers horen wij de profeet uitroepen. En het is als het ware een uitroep van verbazing. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? En dan wordt hij nog verder beschreven als iemand die versierd is in zijn gewaad. En hij trekt voort in grote kracht. Maar wie? Wie is hij? De mensen vinden het moeilijk om hem te erkennen, te herkennen. Want hier zien wij iets wat nieuw is. Hier zien wij een nieuwe openbaring, een nieuw aspect, een nieuwe facet van de Heere Jezus en van de Heer en wie Hij is en wat Hij doet. De Heere openbaart zichzelf aan hen. Hij is rood aan zijn gewaad. Zijn klederen zijn als van een die de wijnpers treedt. En wat gebeurt hier? De Heere, waarom komt hij uit Edom? Edom was het land van de afstammelingen van Esau. Dat lag naast Juda, een beetje ten zuidoosten van Juda. Daar waren de Edomieten, de afstammelingen van Esau, de broer van Jacob. En de Edomieten, dat waren nu vijanden van Israël. En ze waren blij dat Israël en Juda verwoest werden. En toen de vluchtelingen uit Juda kwamen tot aan de grenzen van Edom, om daar een toevlucht te vinden en bescherming te vinden, hebben de Edomieten die vluchtelingen gedood. En ze dachten zelfs nu, als de vijanden van Juda en Israël dat land leeghalen, dan kunnen wij straks dat land voor onszelf nemen. Maar de Heere zag dat allemaal aan. En de Heere zou Edom straffen. En hier in onze tekst is hij als het ware op de terugtocht. Hij komt terug nadat hij Edom gestraft heeft. En ook Bozra. Wat is Bozra? Bozra is de hoofdstad van Edom. Dus nu komt de Heere terug nadat hij straf uitgeoefend heeft over Edom en over hun hoofd staat Bozra. Dat ziet Jesaja hier. En nu komt de Heere terug met kleding vol rode vlekken. Vers 2 zegt dat zijn kleding rood is geworden, als iemand die de wijnpersbak getreden heeft. Dan moet je zich voorstellen, die diep rode wijntrossen, die druiventrossen, die overvloedig groeien in het land van Israël, die werden er afgesneden en bij elkaar vergaard in manden. En wat deden ze met die wijntrossen, met die druiventrossen? Die werden leeggekieperd in een wijnpersbak. En wat is nou een wijnpersbak? Dat kennen wij niet meer. Kunnen ze nog wel zien in Israël. Een wijnpersbak, dat is een soort stenen bak. Dat is rond, met een muur eromheen. Je kunt er wel overheen kijken, het is niet zo heel hoog. Maar het is al behoorlijk hoog en dan worden al die druiventrossen worden daar ingelegd. En dan moeten mensen die druiven gaan vertreden, want het sap moet eruit komen. En dat doen ze dan met hun blote voeten. En dan vertreden ze dat. Maar als ze dat doen, dan spettert ook de sap op tegen hun kleren. En er wordt alles bevlekt door al die rode sap van die druiventrossen. En het sap wordt dan, die druiventrossen worden vertreden, de sap komt eruit en onderaan die muur zitten dan openingen, trechters. En dan loopt het sap uit en wordt opgevangen in vaten. En dan gaan ze de wijn van maken of ze drinken de druivensap. En dat was dat vertreden van de druiven, dat was zwaar werk. Want het waren niet maar een paar druiven. Nee, het was helemaal vol, zo'n wijnpersbak. En dan moest je op trainen, steeds zonken je voeten weg. Je had geen houvast en steeds moest je verder. Het was heel, heel wat. En soms hadden ze ook een paal, begrijp ik, uit commentaren. Ik heb het ook nooit gezien, maar er zijn daar dan van die touwen aan. Daar hielden ze aan vast en zo vertreden ze. En anders zouden ze wegzinken in die druiventrossen. Nou, het was zwaar werk. Steeds moest je benen weer optillen. En terwijl deze mannen dus bezig zijn die druiventrossen te vertreden, ja, worden hun kleding wordt helemaal rood gespetterd. En dat is het beeld hier wat van de Heere gebruikt wordt. De Heere vertreedt hier geen druiven, maar hij vertreedt de vijanden van zijn kerk. De Heere vertreedt hen in zijn toren. En hun bloed wordt gespetterd op de kleding van de Heere. Het is een beeld, een illustratie, om aan te geven dat de Heere zijn toren zou uitgieten op de vijanden van zijn volk. In vers 3... daar horen we de Heere spreken. Ik heb hen getreden in mijn toren. Ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht, dat is het bloed. In het bloed zit kracht. Daar zit het leven in. Als het bloed uitvloeit van een mens, vloeit de kracht uit. Het leven gaat weg. Daarom staat er hier in vers 3. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. Dat is het bloed gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Vers 4. Want de dag der wraak was in mijn hart. En zo ziet Jesaja dat de Heere zijn wraak zal uitgieten over Edom. Dus God zal het oordeel uitstorten over de vijanden van zijn volk. En nu we dit gezegd hebben, moeten we ook beseffen dat dit vers 3, onze tekst, ook vaak gebruikt wordt om het lijden van Christus aan te duiden. Omdat de Heere Jezus zijn bloed vergoten heeft. Wordt ook vaak verwezen naar de woorden van onze tekst, dat zijn kleding gespetterd was met zijn eigen bloed. En zo is dit een zeer diepe tekst, tweeledig eigenlijk. In de context spreekt het over het oordeel en de toorn van God over de vijanden. Maar in het brede raamwerk van de schrift mag je deze tekst ook zien als een illustratie van het lijden van Christus. Maar dan is het bloed wat hij gespetterd op zich heeft als zijn eigen bloed. In de context hier uit Jesaja 63 ziet het op het oordeel en straf. Hij vertreedt zijn vijanden. Hier is de kleding van Messias niet bevlekt met zijn eigen bloed, maar met het bloed van zijn vijanden. En die gedachte vinden we ook weer terug in het Nieuwe Testament. In Openbaringen 19 vers 15. U kent die woorden wel. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtigen Gods. Dat is de Heer Jezus, de Messias, die gericht oefent over al zijn vijanden. En dat klopt weer met onze tekst uit Jesaja 63. Dat de Heere God komt om de levenden en de doden te oordelen. De dag komt waarop allen die zich tegen hem verheven hebben, onder voeten vertreden worden. Hij zal hen vertreden in zijn toren. Niemand, maar dan ook niemand zal ontsnappen. De Heere ziet wat er gebeurt in deze wereld. Hoe zijn kinderen vertreden en gedood worden. Niets ontgaat zijn heilige ogen. En of die vijanden komen tot bekering, of ze zullen vallen onder zijn wraak. Hij zal hen vertreden in zijn toren. En zo zal de Heere Jezus zich openbaren als de overwinnaar. En dat is een ernstige waarschuwing aan hen die nog in zonde leven. Aan hen die Gods kinderen verachten. Ze zullen omvergeworpen worden. En daarom u. U en ik, als wij nog in onze zonden leven. Wees gewaarschuwd. Wees op uw hoede. Wanneer u de Heere Jezus nog steeds niet lief hebt. Wanneer u niet begrijpt wat het betekent om vreugde in God te hebben. Omdat hij een vreemde voor u is. En u voor uzelf leeft, pas op, weet wat u aan het doen bent als u hem aan de rand van uw leven laat staan en u wel aan uw zonden vasthoudt. En wanneer u geen tijd voor hem hebt, bekeert u, nog steeds biedt hij u zijn genade aan. Want ook u moet of tot bekering komen, of u zult ook vertreden worden. Er is geen andere weg. En nu komt de Heere tot ons op deze zondagmorgen. En hij spreekt dat hij geen lust heeft in uw dood. Hij heeft zijn verbond met ons opgericht. Hij roept ons tot behoud. Maar wanneer wij de Heere Jezus niet lief hebben, dan zijn wij vervloekt. Dat zegt het Nieuwe Testament. Dat zegt Paulus. Dan worden wij straks vertreden. Als wij de zonden vasthouden en weten dat we dat toch niet moeten doen. Wees gewaarschuwd wie je ook bent. Straks vertreedt hij al zijn vijanden. Dan wordt u geworpen in die wijnpersbak. En dan wordt u vertreden met al de andere goddelozen. En dan zal hij geen genade hebben. Dan komt de dag van zijn wraak. Laten de goddelozen maar beven en sidderen voor deze God. En nu hem smeken om genade, nu hij nota bene genade aanbiedt. Maar onverzoend doorleven, dan komen we straks in de eeuwige straf. En zoals zijn zaligheid heerlijk is, zo is zijn straf vreselijk. Zo spreekt de Heere tot ons. O, kus dan toch de Zoon. Van ouds u toegezegd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. De tekst spreekt van zijn toren. Maar de tekst spreekt ook over verlossing. Over Gods verlossing. Want de Heere is hier bezig zijn volk te verlossen. Hij is bezig het volk van Juda en Israël te verlossen van die vijanden van de Edomieten. Die zo gemeen tegen hen gehandeld hadden. Dat is de context hier. Hij zal zijn volk verlossen door hun vijanden te vertreden. Vers 1 spreekt over de Heere die machtig is te verlossen. En hij spreekt in gerechtigheid. En vers 4 spreekt over het jaar mijner verlosten was gekomen. En vers 5 spreekt ook weer over die verlossing. God ontzette zich, namelijk over de nood van Israël. En daarom heeft zijn arm hem heil beschikt. Hij verloste zijn volk. En hoe is dat hier in onze tekst gebeurd? Doordat de Heere Edom overwonnen heeft. En dat betekent de verlossing voor Juda. En dat is een beeld van hoe de Heere verlossing bewerkt voor zijn volk. Hij bewerkt verlossing voor zijn volk doordat hij hun vijanden vertreedt. Doordat hij hun vijanden overwint. En als we nou op de schrift in zijn geheel bezien. En we trekken de gedachte hiervan door. Waar is het gebeurd dat de Heere de vijanden van zijn volk overwonnen heeft? Ja, dat is gebeurd op Golgotha. Daar zijn de vijanden van Gods kinderen overwonnen. En daar is verlossing bewerkt voor een arm volk, voor een schuldig volk. Daar is genade verdiend. Daar overwon de Heere de vijanden van zijn volk en daar was hij bevlekt met het rode bloed, ja van zijn eigen lichaam. Want zo alleen konden de vijanden overwonnen worden als hij zichzelf gaf tot een schuldoffer dat zijn bloed gestort moest worden. Totdat hij het kon uitroepen, het is volbracht. De losprijs is betaald aan de Heere. De vijanden van mijn volk zijn overwonnen. Het is volbracht. En hoor het hem zeggen hier, ik heb die pers alleen getreden. En hier zien we een beeld dan van zijn zaligmakend werk. En zo kunnen christenen, als ze dit lezen, niet anders bedenken dat dit ook slaat op hoe de Heere Jezus de wijnpersbak van de toren Gods gedragen heeft voor zijn volk. Hij ging in die wijnpersbak. Hij was tegelijkertijd die je moest vertreden. En hij werd vertreden omdat zijn bloed gestort moest worden. Hij was de hoge priester en het slachtoffer tegelijkertijd. We begrijpen het niet. Zo'n liefde, wie is een God als gij? Geen mens, geen heiden kon zo'n God bedenken. Wat is de Heere toch waard om geliefd te worden, om gevolgd te worden, om jezelf aan hem te verliezen. Zo zul je het leven behouden. Hij is het eeuwig waard. Dat je hart aan hem verpand mag worden. Zie hem. Die de wijnpersbak van de toren Gods getreden heeft. In zijn toren heeft hij geweld geoefend. Tegen hem die het geweld van de dood had. Tegen hem die Adam en Eva bedrogen had. Tegen hem die altijd tegen God was, de Satan. De Heer heeft de Satan overwonnen. De duivel. Zo heeft hij verlossing bewerkt voor zijn volk. Het was ook heel zwaar. Urenlang werd de Heer Jezus ondervraagd. Hij kreeg zweepslagen, je kon eronder sterven. Zo verschrikkelijk waren die zweepslagen. Hij werd met vuisten in zijn gezicht geslagen. Ze hebben hem bespot en bespuwd en gegeeseld. Hij werd toen genageld aan het kruis. Daar werd hij bespot door het volk. En dat lijden heeft uren geduurd. En vervolgens urenlang door zijn God verlaten. Toen hij de helse pijnen moest doorstaan. Zie naar deze zaligmaker. De borg in zijn lijden. Hij treedt de wijnpersbak van de toren Gods. En hij doet het alleen. Er was niemand bij hem. Hij moest alleen hier verder. Niemand zo eenzaam als hij. We komen er nog op terug. Op die eenzaamheid. Maar nu even verder. Hij heeft de vijanden vertreden. En wie waren nou die vijanden? Wie waren nou de vijanden? Laten we die even benoemen. Nou, in de eerste plaats waren die vijanden de zonden. De zonden van al zijn volk. Hun zonden waren vele. En het waren donkere, het waren dieprode, het waren zwarte zonden. En de Heer Jezus heeft al de zonden van zijn volk in die wijnpersbak gestort. Die grote wijnpersbak, vol met zonden van zijn volk. Het waren vreselijke zonden. Eén zonde is al genoeg om voor eeuwig verloren te gaan. De ondankbaarheid was stuitend. Hun vergeetachtigheid, dat ze vergeten de goedheid van God. Het is afschuwelijk. En hun hoogmoed, zoveel van zichzelf denken en willen denken, het is verachtelijk. En al die zonden waren bovenop elkaar gestapeld. Het waren er zoveel, ze reikten tot aan de hemel. En al die zonden geworpen in die grote wijnpersbak, ontelbare zonden. Kom toch wat dichterbij en ga op uw tenen staan en kijk over die muur van die wijnpersbak en daar ziet u al die zonden. De zonden van Gods volk van alle eeuwen. Het bedrog van Jacob ligt erin. Kijk, daar zijn ook de leugens van Abraham. Sara is mijn zuster. De zonden van David liggen erin. De zonden van al Gods kinderen, de vervolgingen van Paulus liggen erin. Kind van God, daar liggen ook uw zonden in. Kijk maar, de zonden van uw jeugd, weet u nog, die u beleden hebt, waar u zich voor schaamt, die liggen er ook in. En de halfrijpe vruchten van de zonden van uw kinderjaren, die liggen erin. En de grote zonde van uw volwassenheid, de zwarte druiven waar u nu voor schaamt, en het zwarte sap van Gomorra dat uit uw leven kwam, ligt daarin. En de wijnstokken van Sodom uit uw en mijn leven liggen daarin. Er zijn ook de zonden van middelbare leeftijd. De zonde van verachteren in de genade, van het verlaten van de eerste liefde. En dat u de Heere vergeten hebt, dagen zonder getal, schandelijk gedrag. Het ligt allemaal in die wijnpersbak. En u verdient het voor eeuwig weggeworpen te worden. Maar daar liggen al die zonden in. Kijk, opgestapeld in de wijnpersbak van de toren Gods, maar is nog meer. De zonde van de ouderdom, de ondankbaarheid, de vergeetachtigheid, het ongeduld, de opstand, de toegefelijkheid. De zonde waar mensen last van kunnen hebben in de ouderdom, die zonde van de gedachten, die ze maar niet kwijt kunnen raken. De zonde van ongeloof, Het zijn er zoveel, het is vreselijk. En nou heeft de Heere die allemaal gelegd in die wijnpersbak. Al de zonden van zijn kinderen, de zonden van de voornaamste der zondaren, de zonden die verborgen zijn voor de mensen, de zonden die een mens nog vergeten heeft, de openlijke zonden, liggen er allemaal in en daar gaat de Heere treden. En hij treedt en hij treedt en hij drukt dat verschrikkelijk gewicht naar beneden en verder en dieper gaat. Het is meer, het is een vreselijk gewicht, hoe kunnen we het beschrijven? Menselijke wijs gesproken, want ik kan de zalig maken, het nauwelijks doen. Hij zinkt in grondeloze diepten. De wateren gaan over zijn ziel, over zijn leven en hij treedt door. Het is een gewicht, hij voelt het opzicht op zich en hij vertreedt en treedt. Hij is bevreesd onder die grote last. Hij is bevreesd en hij zweet als het ware grote droppelen bloeds. Hij huivert, hij schreeuwt vanuit de godsverlating. Maar hij vertreedt en hij gaat door. Hij geeft niet op. Zijn kleden zijn helemaal bevlekt. Maar hij gaat door totdat hij overwonnen heeft. Volkomen overwonnen. Al die zonden vertreden uiteindelijk onder zijn voeten. En er is niets meer van over, alleen maar velletjes, droge velletjes. Want al die zonden zijn er vertreden en vertrapt. En hij deed het alleen, er was niemand bij hem. Helemaal alleen. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft al die druiven vertreden onder zijn voeten. Hij heeft al deze zonden uitgedrukt. Hoor hem zeggen, ik heb de pers alleen getreden. Door het geloof ziet u het. Door het geloof huivert u. Door het geloof schaamt u wie u bent geweest. En door het geloof beleidt u uw overtredingen, uw zonden. En u verootmoedigt u en u zegt, Heer, ik weet niet de helft van al mijn zonden. En in dat geloof wordt u verenigd met deze zaligmaker. En dan walgt u van uzelf en u omhelst de Heere Jezus met zijn rood bevlekte kleding. U mijn Goël, mijn verlosser, mijn zondevernieler, mijn zaligmaker. U bent mijn alles, alles in mijn leven is aan u verschuldigd. Want u treedt de wijnpersbak van mijn rode zonden. En u ziet dit alleen maar door de Heilige Geest. Hij doet de ogen open hiervoor. Door hem ziet u uw donkerrode schuld. En dat u geen van deze dieprode vlekken kunt verwijderen. Al uw pogingen om uw eigen vlekken te verwijderen maakt alles alleen maar erger. Maar wat een verlossing om te zien hoe de Heere Jezus de wijnpersbak alleen getreden heeft. O, hebt hem toch lief. Wie is er toch met hem te vergelijken? Hebt hem toch lief? De zonden verpletterd. En wanneer u door het geloof mag zeggen, ook mijn zonden verpletterd, om nooit meer gevonden te worden. Wie kan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Het is God die rechtvaardigt. Wie zal verdoemen? Want Christus heeft de zonden van zijn volk overwonnen. Die verschrikkelijke vijanden van hun eigen zonden overwonnen in die wijnpersbak. Maar we kijken nog een beetje dieper. Kijk, kijk nog eens over die muur. Daar zie je nog wat. Wat ziet u daar? Dan ziet u de omtrek, als u goed kijkt, van een verschrikkelijk monster. Het lijkt wel een draak. Met 7 koppen en 10 horens. Een verschrikkelijk beest. Hij werd ook geworpen in die wijnpersbak. En kijk, zijn kop is verbrijzeld, helemaal verpletterd. Hij stuiptrekt en hij slaat met zijn staart. Maar zijn hoofd is verpletterd. En hoe vaak kwam hij niet tot u, die duivel. En hij brulde tegen u dat u straks nog even verloren zult gaan en dat alles te vergeefs is en dat alles maar misgaat in uw leven. Hoe vaak heeft hij u niet bij Christus vandaan willen houden en u uw vrede willen ontnemen. Maar de werkelijkheid is dat de duivel geworpen is in die wijnpersbak van de toren Gods. En de duivel kan u niet verwoesten, want zijn kop is verpletterd. Hij mag nog steeds brullen en hij mag nog steeds aanvallen en slaan met zijn staart. Maar hij kan, ook al kan hij verschrikken, hij kan aanvallen, maar hij kan die band met Christus niet verbreken. En hij kan dat geloof wel aanvallen, maar niet afpakken. De boom van het geloof kan geschud worden door klappen van die staart. En het kan schudden en kan heen en weer gaan, maar het kan nooit breken. Omdat het door goddelijke kracht wordt zijn kind vastgehouden. Worden Gods kinderen versterkt. Omdat de Heere Jezus de duivel overwonnen heeft in de wijnpersbak van de toren Gods op Golgotha. De Heer heeft hem vertreden. De Heer heeft de angel uit zijn bek weggetrokken en heeft hem overwonnen. Hij is nog steeds een gevaarlijke vijand, een sterke vijand, een vijand die aanvalt. Maar uiteindelijk is hij overwonnen en de Heer roept zijn volk toe, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. En u zult haastelijk de duivel onder voeten vertreden. En als hij bluft en net wil doen alsof hij de mensen heeft en hij de wereld heeft en hij de toekomst heeft en die almachtige kinderen van God, die paar kleine kerken. Ach, wat betekent dat toch, mens? Kijk toch naar de wereld. Doe toch mee met de wereld. Geloof niet zijn brullen en zijn bluffen. Het is allemaal niets, lucht. Hij is vertreden en straks wordt hij machteloos geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. Hij wordt niet geworpen als een machtige duivel om mensen te pijnigen. Nee, machteloos, totaal overwonnen. Niets houdt hij over. En allen die hem volgen houden ook helemaal straks niets over. Ook al lallen ze nog zo hard. Wanneer hij beluft, geloof hem niet. En laat u zich niet wijsmaken. Als u maar de duivel moet gehoorzamen. Laat u niet wijsmaken dat u nog steeds onder zijn macht bent. En dat u moet luisteren wat hij tegen u zegt. U mag zeggen, ik behoor de Heere toe. Hij is mijn toevlucht. Hij is mijn voorspraak. Hij is mijn koning, mijn meester. Hij heeft mijn leven. Hij mag doen met mij wat hij wil. Ik heb een nieuwe meester ontvangen, Christus Jezus. Zijn dienst is een dienst van liefde, maar de dienst van de duivel is slavernij, ellende, bedrog, leegheid en leidt tot de eeuwige diepten. Die duivel is overwonnen in die wijnpersbak. Maar we kijken nog een keer. Nog een beetje dieper kijken. In die wijnpersbak. Daar ziet u iets anders. Een afschuwelijke vijand ligt daar. Daar kunnen we nou nog de rillingen over de rug van hebben als je aan denkt. Maar die ligt ook vertreden. Helemaal kapot gebroken. Wie is die vijand? Het is de dood. De dood. Als u goed kijkt, ziet u een soort skelet met doodsbeenderen. Maar kijk, zijn schedel is verbroken. Zijn beenderen zijn verbrijzeld. De dood is verslonden in de overwinning van Christus. De dood die nu nog zoveel angst en vrees en benauwdheid Gods kinderen aandoen. Maar nu is de dood een toegangspoort geworden tot het eeuwige leven voor allen die de Heere lief hebben. In de dood sterven ze af van hun zonden. Hun oude mens is weg en ze worden terstond, onmiddellijk, voor de Heere gesteld in heerlijkheid, zonder zonde. En daarom is de dag, en zo is de dag van iemands dood beter dan de dag van iemands geboorte. Omdat Jezus, die vijand, de dood overwonnen heeft. En zo zullen al Gods kinderen dit ervaren. En daar liggen ze dan, die vijanden. De zonde, de duivel, de dood. Christus heeft ze vertreden. En ik heb de pers alleen getreden. En nu zijn zijn kinderen meer dan overwinnaars over al hun vijanden door Christus hun zalig maken. De zonden zijn van hen weggedaan. De schuld is verwijderd zover het oosten is van het westen. En ge zult haast de Satan onder uw voeten verpletteren. En dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Wanneer u de Heere Jezus lief hebt en kent. Wanneer hij uw toevlucht geworden is. De persoon die uw leven bepaalt. Die uw hart in beslag hebt. Dan geldt het voor u. Dat wat voor vijanden u hebt, de Heere ze overwonnen heeft. Daar op Golgotha. Is het angst? Is dat de vijand van uw angst, of benauwdheid, of wanhoop, zelfs lichamelijke pijn, of psychische pijn, of berouw, berouw vanwege uw zonden, rouw omdat een geliefde is weggenomen, al de moeite die je kunnen zijn, en al de spijt, en al het verdriet, en al de moeite. Het is de droefheid dat u hem niet lief hebt zoals het behoort. Maar wat voor vijanden er ook mogen zijn. Christus heeft hen allen vertreden onder zijn voeten. En hij geeft zijn volk een volle, volkomen, heerlijke, zalige verlossing. Er is werkelijk niets mooier in dit leven dan dit evangelie. Hij die spreekt, ik maak alle dingen nieuw, alle tranen van uw ogen afwissen. Om daar te zijn waar er geen angst meer zal zijn en geen rouw, waar er geen zonde meer zal zijn. Hij zal de antichrist werpen in de poel van vuur en heel zijn volk zal verlost worden. Daar spreekt onze tekst over. Als vrucht van het lijden en sterven van Christus. Kent u deze zaligmaker? Kent hij u? Hoort hij uw stem? Kijkt hij in uw hart? Wilt u dat ook? Bidt u daarom? Misschien kent u wel de leer van de kerk, de leer van de plaatsvervanging. Christus in de plaats van zijn volk. Misschien kent u ook de waarheid dat hij alle vijanden overwonnen heeft. U kunt de leer wel kennen, maar dat behoudt u niet. U kunt veel verstandskennis hebben, maar dat behoudt u niet, dat verlost u niet. U hebt Jezus zelf nodig. De persoonlijke openbaring van de Heere Jezus vanuit de schrift. Dat u in het gewaad van de schrift Christus leert ontdekken. Dat hij voor u lieflijk wordt. Dat hij voor u noodzakelijk wordt. Dat hij voor u begeerlijk wordt. En vanuit de schrift leren we zien dat wij in alles tekort schieten. Ik heb geen gerechtigheid, ik heb geen bedekking, Ik heb geen kracht om tegen de zonde te strijden. Maar in datzelfde woord ziet u dat de Heere Jezus al genoegzaam is. En dat al wat aan hem is, is gans begeerlijk. We moeten hem vinden. En u vindt hem in het stof. Buigen, belijden dat u niet deugt. Belijden dat het niet goed zit met u. Belijden dat u zelf niet eens ziet dat het met u niet goed zit. Zo verblind bent u, dat mag u allemaal zeggen. En daar bij hem, bij het kruis, daar zult u hem vinden. En zo nodigt hij u. En hij nodigt niet te vergeefs. Niemand hier hoeft verloren te gaan. Omdat Christus u persoonlijk nodigt. Daar zult u hem vinden. Bij het kruis. Daar vindt u zijn verlossing. En daar stamelt u het na, Heere, u hebt de wijnpersbak alleen getreden. Maar er is nog meer in onze tekst. En het spreekt ook over Gods grote liefde. Die liefde die God bewoog om al die vijanden, die zonder de duivel, de dood en al de vijanden waar we mee omringd kunnen zijn, te vertreden. Die verlossing die hij bewerkt heeft is door liefde. Want hij zegt, ik heb de pers alleen getreden. Hij zag al die vijanden en hij zag dat niemand zijn volk kon redden. En toen ontzette hij zich. Er is niemand die mijn volk kan redden. Toen kwam hij zelf. En zijn rechterhand bracht hem verlossing aan. En zijn grimmigheid heeft hem ondersteund. En zie hem handelen in zijn grote liefde. Zijn liefde in het initiatief dat hij nam. Wij vroegen niet naar hem. Niemand vroeg naar hem. Maar hij vroeg naar ons. En voor elk kind van God geldte dat God langs uw leven kwam. En hij stond stil. En hij nam u op. En hij waste u. En hij had u lief. En hij kleedde u. En hij ontfermde zich over u en hij joeg al de vijanden weg. En hij stortte zijn liefde uit in uw hart. En zo zegt u, wij hebben hem lief omdat hij eerst ons zo uitnemend heeft lief gehad. Wat een liefde. Hij is de eerste, hij neemt het initiatief. Wat een liefde. Want het was zwaar werk om die wijnpers te treden. En maar treden, het was zwaar werk. Die treders, ze zweten erover, ze gingen maar door. Want de druiven moeten vertreden worden. En zo Christus, in zijn grote arbeid, geen mens kon dat doen. Daarom moet Christus verder gaan, waar geen mens mag treden. Blijft u hier, ik ga alleen in de hof van Gethsemane. En toen ze kwamen om op te halen, indien u mij zoekt, laat deze gaan. Hier moet ik alleen gaan, zijn liefde bewoog hem. Daarom verdroeg hij de pijn en verachtte hij de schande. Zwaar werk, maar hij ging door zijn liefde. Zie hem dan de wijnpers treden, zijn kleding diep rood. Hij is niet zoals de koningen van deze aarde gekleed in purperen geklede mantels. Hij is de koning van de ellende, gekleed in het dieprode kleed van zijn bloed. Zie wat de doornen hem aangedaan hebben en hoe zijn bloed gevloeid heeft. Zie wat de geestelingen gedaan hebben, hoe ze diepe foren over zijn rug geslagen hebben en het bloed droop eruit. Zie hem op weg naar vanuit Jeruzalem, naar Golgotha en de stenen van Jeruzalem bevlekt met zijn bloed. Ze hebben zijn handen doorstoken en het bloed vloeide eruit. Niet een paar druppels, het stroomde eruit en uit zijn voeten. Van de schedel tot de voeten, bedekt met bloed. Want bloed moest gestort worden in de tempel. Want het bloed is het leven. Het bloed is een teken van afleggen van het leven en de prijs van uw en mijn zonde. Daarvoor moet de dood komen. Zo diep, zo erg de zonde. Maar wat een heerlijke zaligmaker. Zo'n liefde. Wie is deze die van Edom komt? We zullen het niet meer vragen. Want Edom betekent rood. Rood. Want Esau was rossig, weet u nog? Edom, rood. Hij komt van Edom, rood. Want hij heeft de wijnpersbak alleen getreden. En er was niemand bij hem, zegt de tekst verder hier. Niemand die hem hielp. Geen van de engelen kon hem helpen in dit lijden. Geen mens kon hierbij zijn. Ook die engel die hem verscheen in Gethsemane hielp hem niet. Het was geen troost. De Heer aan zijn mensheid was aan het bezwijken onder die dodelijke angst. En die engel verleende krachten. Hij kreeg kracht vanuit God door die engel om nog meer te lijden. Het was geen troost. Hij moest nog meer lijden. Hij heeft alleen gedaan. Geen engel kon lijden. Geen engel kon betalen. Geen mens kon hierbij zijn. Er was niemand zo eenzaam als de lijdende man van smarten. Hij sprak tot menigte mensen, maar ze begrepen hem niet. Hij sprak tot zijn discipelen, maar ze konden niet 1 uur met hem waken. Johannes had zijn hoofd op de boezem van Christus gelegd uit liefde. Maar ook hij begreep niet wat er gebeuren zou. Wat moest de Heer Jezus eenzaam geweest zijn, te midden van al die mensen. En die eenzaamheid werd alleen maar erger, daar in de hof van Gethsemane. Toen vroeg hij immers Petrus, Jacobus en Johannes met hem mee te gaan, want zijn ziel was dodelijk bedroefd. Maar ze vielen allemaal in slaap. En de heiland in zijn bloedige zweet. 3 keer ging hij naar hen toe, maar niemand hielp hem. En toen de bende kwam om hem te arresteren, renden ze allemaal weg. Waar is Johannes nu? En waar is Petrus? Ze vluchtten, niemand hielp hem. En in de hal van Caiaphas, daar staat hij alleen. En ze zijn allen tegen hem. Maar kijk, een van de discipelen komt terug. Petrus, maar hoor hoe hij met vloeken zijn meester verloochent. Ik ken de man niet. En dan rent hij naar buiten en weent bitter. En dan tijdens het proces, er schijnt nog medelijden te zijn. Want Pilatus wil hem toch vrijlaten. Maar uiteindelijk kiest Pilatus ook eieren voor zijn geld. Vindt zo'n positie toch ook belangrijk dan het recht te laten handhaven. En hij geeft toe aan de boosaardige verlangens van priesters en schriftgeleerden. En dan op weg naar het kruis, alleen. Niemand helpt hem. Die wenende vrouwen, die maken het alleen maar erger. En Simon, die hebben ze nog moeten pressen met een Romeinse speer. Neem die kruis op, anders had hij het ook niet gedaan. En aan het kruis, alleen in buitenste duisternis. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Niemand op aarde, geen mens kon bij hem zijn. En zelfs toen ze hem begroeven, was hij alleen in zijn graf. Niemand kon hem helpen. Niemand mocht hem helpen. Want dan zou er ook weer niets terechtkomen van dat werk van zaligheid. En waarom deed de Heere dit alles? Omdat hij gedreven was door zijn grote liefde. Wat een troost voor Gods kinderen. Wanneer hij de wijnpers getreden heeft, dan hoeft u dat nooit meer te doen. Dan is er geen wijnpersbak van de toren Gods voor u. Dan bent u eeuwig vrij. En dan bent u aan hem verbonden. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Want ik hoef geen betaling meer te geven. U hebt het alles alleen gedaan. Ik kan geen betaling geven. Ik mag geen betaling geven. Ik mag rusten op dat volkomen werk. Op zijn volle zaligheid. En ook kan de Heere soms nog wel in het leven geven voor ons best wil een kleine wijnpers van lijden, van beproeving, van strijd, waar u of jij doorheen gaat. Maar u hoeft het nooit alleen te doen. Geen moment, want hij zal met u zijn. Met hem bent u, ben jij nooit alleen. Want wanneer ge zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer ge door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Jesaja 43, 2. Behoort u dan ook niet alles aan hem te geven? Wat heeft de wereld voor je gedaan? Wereld, heb jij voor mij geleden? Je hebt niets voor mij gedaan. De Heere Jezus heeft alles gedaan en daarom moet mijn leven op hem rusten. Wat er ook gebeurt met mij, is mijn leven moet op hem rusten. Want hij heeft alles gedaan. Hij mag de hoogste plaats hebben, want hij trad de wijnpersbak van de toren Gods alleen. Amen. Zullen we zingen Psalm 2, vers 6. Psalm 2, het zesde vers. Zullen wij bidden en danken. Trouwe God in de hemel, u hebt uw woord gegeven en uw woord gehouden. Want gij houdt trouw, trouw aan uw belofte aan Adam en Eva gedaan. Trouw aan de belofte aan Abraham, aan de aartsvaders, aan David. Dat u komen zou om de losprijs te betalen. En zo bent u aanbiddelijk in uw schoonheid. Aanbiddelijk in uw macht. Aanbiddelijk in wie u bent. Dat u de wijnpersbak alleen getreden hebt. En van de volken was er niemand bij u. Heere, u moet de eer ontvangen, ook in ons leven, als we u nog niet kennen, als we nog voor onszelf leven, voor de wereld, als we nog door de duivel op sleeptouw genomen worden. Heere, open onze ogen, omdat we niet straks met hem vertreden worden en niet straks eeuwige spijt hebben, maar geef Heere genade. Dat we u mogen zien in uw schoonheid. Dat we tot u getrokken worden. Dat we ons eigen leven vaarwel zeggen. Dat we onze schuld en vuil belijden. En dat de vriendschap met de duivel wordt opgezegd. En dat de vijandschap komt. En dat we bij dat vrouwenzaad mogen behoren. En dat er zo vijandschap gelegd wordt met die vorst der duisternis. En dat de zonde verzoend. En dat Christus aangehangen wordt. En dat u ons leven bent, u onze hoop bent, u onze verwachting, ons verlangen, ons alles bent. Heere Jezus, werk uit genade in ons midden. En pas het woord in eenvoud gesproken toe. Doe weg al onze tekorten in spreken en luisteren. En wees u de naprediker. Verblijd ons door uw werk in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Zullen tenslotte zingen Psalm 68 vers 1. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.